50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast, deel 2 van nummer 272, het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws en dat vind je als 272a. En nu gaan we het hebben over een andere podcast, namelijk de Koude Crypto-Oorlog. Een podcast over de val van Mt. Gox met Eline Ronner, de maker, bedrijfskundige, BNR-collega. En met co-host Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Dag Krijn.
Hoi.
En voor we beginnen eerst even het volgende. 28 februari 2014, de grootste bitcoinbeurs ter wereld. Mt. Gox heeft uitstel van betaling aangevraagd. En de NOS vraagt 2 experts om een commentaar. Eén daarvan is Jouke Hofman van Bitonic. Die zegt dat Bitonic in 2012 veel zaken deed met Mt. Gox. Maar in 2013 had de beurs steeds vaker problemen en is Bitonic er weggegaan. Niet voor het eerst dat Bitonic de juiste koers kiest. Voor de bitcoin zelf ziet Hofman geen problemen. Hij zegt het is heel vervelend voor het imago van de bitcoin, maar het is geen fout in bitcoin. De bitcoin-economie wordt er alleen maar sterker door. Einde citaat. 9 jaar later zijn we 3 bear markets verder en bitcoin staat inderdaad als een huis. En Bitonic ook. En als je graag luistert naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Nou Eline, ga jij voor de bijl. De traditionele beginvraag hier. Hoe ben jij ooit met crypto in aanraking gekomen? Hoe begon het voor jou?
Nou, is misschien wel een leuk verhaal. In juni van 2011 kreeg ik een berichtje van een kennis. En die attendeerde mij op het bestaan van de Silk Road.
Ah, oké. Okay,
die zwart, online zwarte markt waar je allerlei verboden waar kon kopen. En waar je met bitcoins moest betalen. Het was echt een soort eBay. Mensen kregen ook ratings, verkopers en kopers. En daar zat dus ook dit betaalmiddel bij. Nou, ik heb me toen die dag in Silk Road verdiept en in de slipstream, dus ook in Bitcoin. En die fascinatie is toen eigenlijk niet meer opgehouden.
Ja, leuk. Bij mij begon het ongeveer op een dergelijke manier. Iets ingewikkelder, maar goed, dat verhaal dat bespaar ik je. Hoe kwam je op het idee om deze podcast te gaan maken? Want behalve met Bitcoin had je ook intussen kennis gemaakt met Mt. Gox.
Ja. Inderdaad, nou in juni 2011 dus in eerste instantie kennis gemaakt met Bitcoin. Daar is een beetje in verdiept en ik vond het echt fascinerend. Het deed me echt wel denken aan de begindagen van het internet, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ik heb ook nog op een blauwe maandag geprobeerd te minen. Dat is mij niet gelukt.
Wie niet?
Ik ook, ja. Jij ook natuurlijk. Hè. Ja.
Ja, ik was ook zo iemand die dus het fantastisch vond om bijvoorbeeld via de Pirate Bay en zo online bestanden uit te wisselen. Mm-hmm. Daar deed me ook heel erg aan denken.
Een torrent site, hè?
Zo'n torrent site, inderdaad. Ja, echt peer-to-peer files uitwisselen. Ik dacht, zou dit misschien ook zoiets kunnen zijn? Dat ik gewoon een of ander programmaatje moet installeren en dat we op die manier dan dit kunnen doen. Nou, het werkte dus iets anders. Daar kwam ik gaandeweg wel achter. Ja. En toen heb ik het even links laten liggen, want er was helemaal geen praktische use case voor Bitcoin. Je kon het op fora. Heb ik denk ik ooit ook nog wel eens een keer een Bitcoin gekregen. Vervolgens heb ik weer mijn private key ergens opgeschreven. Gedacht, dat gooi ik wel weer een keer weg. Dus Bitcoin weg. Ook weer een goede les geleerd.
Ja.
Het had dus helemaal geen praktisch nut, dus ik liet het links liggen. Tot op een gegeven moment ging die koers heel erg oplopen. En met heel erg oplopen bedoel ik van een paar cent ging het naar wel $100. Nou, en we dachten, fantastisch jongens, dit wordt nu mainstream. Toen zag ik dus dat er waren maar heel weinig exchanges op dat moment. Je had Bitonic inderdaad, dan kon je wel bitcoin kopen, maar je kon het niet bewaren.
Handelen was daar niet echt in vraag. Nee,
dat deden ze niet. Daar had je bijvoorbeeld Mt. Gox voor.
Ja.
En je had ook nog een paar andere beurzen, maar een handjevol waren het. En de prijzen van een bitcoin, die wisselden nog wel eens per beurs. Dus toen dacht ik, daar kan ik wel gebruik van maken. En als ik dit handmatig kan doen, hè, bijvoorbeeld goedkoop een bitcointje inkopen op Mt. Gox. En dan vervolgens naar beursje B bijvoorbeeld Bitfinex sturen.
Arbitrage.
Ja. Arbitrage. Ja. Als ik dit nou handmatig kan doen, dan kan ik wel iemand vinden die dit voor mij gaat automatiseren.
Ook dat nog.
En dan wordt Lintje slapend rijk.
Zo, dat zat je er al vroeg bij met het hele idee.
Dat was dus het plan. Alleen ik was niet bepaald van de rekkelijke. Voor mij was dus een transactie was pas klaar als hij echt helemaal finalized was. Iedereen had zijn check erop.
Want anders zou je risico lopen dat een transactie werd herroepen of zo.
Anders zou ik risico lopen. Ja. Daar hou ik dan weer niet van. Nee.
Dus dat wel slapend rijk worden, maar liever zonder risico.
Precies, liever zonder risico en zonder anderen kwaad te doen. Nou ja, succes. Het is me nog niet gelukt. Ja. Dus dit werkte natuurlijk helemaal niet. Want die transacties die duurden hartstikke lang voordat het een keer finalized was. Dus toen heb ik weer afscheid willen nemen van heel dat project. Vervolgens wilde ik dus ook mijn bitcoins uit mijn koks trekken. Want ik voelde ook al wel in mijn water, er waren allerlei problemen geweest, dat het daar niet helemaal lekker liep. Maar dat lukte niet. Dus,
het geld opnemen lukte niet.
Ik kreeg mijn geld er niet meer uit.
Maar jij wilde er geld uithalen op bitcoins?
Dat weet ik dus niet eens meer precies. Ik weet nog wel dat ik toen zo in december, toen ik al dacht, ja, dit gaat gewoon helemaal mis hier. En ik had iets van fiat. Maar het is echt niet meer dan een paar honderd euro kan het geweest zijn. En een fractie bitcoin zat er nog. En toen heb ik nog gedacht, nou ja, weet je, als dit failliet gaat, dan is eigenlijk de vraag, heb ik vertrouwen in bitcoin of niet? En toen dacht ik, nou, het antwoord is ja. Dus laat ik dan maar al mijn fiat hier in bitcoin steken. En maar afwachten. Gewoon goed alles bijhouden. Dat had ik het dus wel geleerd. Schrijf alles goed op, hou het vast in je eigen digitale kluis.
Maar met hier in bitcoin steken bedoel je in Mt. Gox?
Bij Mt. Gox, ja. Dus toen heb ik, voor niet heel veel geld, heb ik dus uiteindelijk die 3 bitcoin daar bemachtigd. Ja, toen ging de boel op de fles en was het gewoon afwachten.
Pijnlijk.
Ja, en toen bleef het natuurlijk heel lang zo'n steentje dat in je schoen zit.
Ja.
Want dan denk je wel van, ben ik nou zo dom geweest? Hé, ik wilde zo'n...
Je bent een goed gezelschap, hoor.
Ja, hebben jullie dat ook gehad?
Nee, ik niet. Nee.
Het steentje van
maar de Mt. Gox-steentje. Heb je net in het radiodeel zitten vertellen.
Ja.
Maar het was ook heel interessant. Ik had toen nog helemaal geen besef over hoe bitcoin nou precies functioneerde. Terwijl je had in Nederland toen al met Bitonic via Ideal bitcoin kunnen kopen. Je had het gewoon via het bitcoin-netwerk naar Mt. Gox kunnen sturen.
Ja.
Ik heb iets heel ingewikkelds gedaan met een of andere vage OKP of zo. En dan daar geld naartoe sturen. En dat werd dan weer doorgevoerd naar Mt. Gox. En weet ik het wat. En dan daar zo bitcoin kopen. Nou ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Achteraf, pas nadat de hele boel op de fles was gegaan, ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in, hoe werkt het nou eigenlijk?
Ja, ja, grappig hè, hoe die dingen dan eigenlijk werken, inderdaad.
Ja. Maar, intussen, Mt. Gox, jij vertelde dat verhaal over die arbitrage, wou ik nog even op terugkomen, want wat ik grappig vond, ik vond jou het stukje dat jij daarover geschreven hebt op Business Insider, vond ik terug. En toen zag ik dat is geplaatst op half januari 2014. Dus dat was een week of 5-6 voordat Mt. Gox op de fles ging. En waarschijnlijk heb je het werk daarvoor redelijk wat eerder gedaan.
Ja.
Maar dat viel dus bijna samen.
Dat viel dan bijna samen, die publicatie.
Grappig is misschien te makkelijk gezegd, maar het was wel opvallend.
Dat is dan zeker heel erg opvallend, ja. Ja, nu heb je met het web natuurlijk nog wel eens dat soms er een update later nog plaatsvindt van het artikel.
Oeh,
en dan
dat
de publicatiedatum pas later is. Maar dat was ook vrij laat aan het einde dat ook echt gepubliceerd werd, inderdaad.
Ja.
Zat ik al wat langer zat ik erin. Dus dat was mijn introductie met bitcoin. Nou, toen was Mt. Gox op de fles. Toen waren er natuurlijk heel veel mensen die dachten, ja jongens, bitcoin is dood. Kijk maar, hoe kan dat nou? Zoveel bitcoins weg.
En er bleef een steentje in jouw schoen. Uiteindelijk ben je, 8 jaar later of zo, ben je begonnen aan die podcast. In de eerste plaats, hoe is dat als persoonlijke ervaring, wil ik maar even naar vragen, om 8 jaar lang je bitcoins niet te kunnen terugkrijgen en te merken dat die koers explodeert?
Ik ben daar dus eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig geweest.
Okay.
Nee. Ja. Nee, ik had eigenlijk het idee, waarschijnlijk ben ik ze kwijt. Daar was ik van uitgegaan.
Ja.
Dus alles wat er terug zou komen, vond ik al mooi. En ik had er dus heel weinig ingestoken eigenlijk.
Ja, omgerekend ja. Toen was het natuurlijk ja, wat je
een paar honderd euro.
Ja, een paar honderd euro. Dus in die zin, ja, ik dacht al van joh, als ik die paar honderd euro weer terugkrijg, dan ben ik al blij.
Ja, want er zijn redelijk wat verhalen over mensen die, nou ja, computers hebben weggegooid of wachtwoorden zijn kwijtgeraakt en zo. En die een paar honderd bitcoins hadden en op een gegeven moment aankeken tegen een verlies van miljoenen, tientallen miljoenen tot zelfs honderden miljoenen. En dat lijkt mij een hele wonderlijke ervaring om een bedrag kwijt te zijn. En naarmate de tijd verstrijkt, is het bedrag dat je kwijtraakt steeds groter.
Ja, ja. En ik denk ook dat het echt anders is als je er als echte handelaar in zat en voor een groot gedeelte van je inkomen afhankelijk was ja. van dit handelen.
Ja.
Zoals dus die jongen die daar op de stoep heeft gezeten, Colin Burgess. Dat was echt een van de eerste bitcoinhandelaren. Die, voor hem was het natuurlijk een heel groot gedeelte van zijn vermogen, van zijn inkomen, dat, ja. in die bitcoin en litecoin.
Maar toch is het wel goed om in herinnering te halen dat bitcoin vlak voor de hele crash helemaal aan het eind van 2013 ook eventjes rond de $1000 per stuk is geweest. Dus ja. Bitcoin is eigenlijk al heel erg lang niet heel goedkoop, om het zo maar te zeggen. En dat... Nee. Dat vergeten mensen ook vaak wel. Het was toen ook al niet dat je zeg maar lekker 10 bitcoin kon kopen. Ja, dat kon wel, maar dan moest je wel €10.000 meenemen.
Precies, ja. En dat was dan was je, en dat nam je best wel veel risico ook. Ja. Want ja. Het bleef nog altijd echt wel een exotisch iets. Als ik met andere bedrijfskundigen het over bitcoin had, dan keken mensen me toch wel een beetje apart aan. Van, wat ben jij nou aan het doen? Ja. En, ben je wel helemaal lekker? Wil je niet gewoon normaal lekker in de AIX beleggen?
Ik wil eventjes naar het moment dat jij besloot om die podcast te maken. Het steentje zat in je schoen. Maar wat duwde je over de rand dat je zei, nu ga ik het toch echt dus allemaal echt uitzoeken. En ik ga er een journalistiek product van maken.
Dat was het moment dat het rehabilitatieplan, en dat is een plan om schuldeisers zoals Krijn en ik te compenseren, dat werd goedgekeurd. Toen kwam er dus eindelijk wel zicht op een gedeeltelijke terugbetaling van die tegoeden. Ja. Ja, toen dacht ik, nu gaat dus gewoon heel deze saga gaat een einde krijgen. Als ik nog eens een keer iets met dit verhaal wil doen, dan is dit mijn kans. Dan moet ik het nu doen of dan moet ik het voor eeuwig laten rusten. Want ik bleef het maar voor me uitschuiven. Er is altijd een reden om niet in zo'n enorm project te duiken. En ja, ik had een drukke baan. En ik had toen dus ook, qua werk had ik het ook even wat rustiger. Dus dat viel perfect samen. En met zo'n rehabilitatieplan, met hoe heel dat faillissement van mijn Gox natuurlijk is afgewikkeld, moet ik zeggen, kon ik ook wel vermoeden dat dat wel een tijdje zou duren. Dus dat ik nog ruim de tijd had om een podcast te maken.
Dat blijkt ook, hè, want de datum van terugbetaling wordt steeds weer verder uitgesteld.
September nu, denk ik.
Ja, ik verwacht eind september verwacht ik toch wel dat er wat gaat komen. En dan heb ik dus de vroege betaling aangevraagd.
Ja, want dat was ook al geen simpel dingetje.
Nee, die curator die grossiert erin om heel ingewikkelde brieven op te stellen aan mensen. Dus dan krijg je weer een of andere postkaart in het Japans. Met vervolgens ook wel een Engelse vertaling. Maar dat is dan heel ingewikkeld Engels. Dus dan ga ik in ieder geval weer op Reddit en op Telegram zitten kijken wie dit voor mij in gewone mensentaal in het Engels kan vertalen.
Juridisch Japans door Google Translate in het Engels vertaald. Dat is dat ongeveer wat je dan tegenkomt?
Ja, dat is echt heel bijzonder.
Ja. Maar goed, dus toen besloot jij die podcast te gaan maken. Wat wilde je weten?
Ja, toen in eerste instantie focuste ik me dus heel erg nog op Mt. Gox.
Ja,
dus
logisch.
Dus op Marco Pelles, op het ontstaan. Op
de directeur, hè?
Inderdaad, Jet McCaleb, degene die het ooit echt heeft gebouwd. De oprichter. En het is vervolgens op Pelles overgegaan. Dus daar heb ik me uitgebreid in verdiept. En toen ben ik eens contact gaan zoeken met die jongen die daar voor die deur zat, die Colin Burgess.
Ah.
En,
de eenzame protest, eenzame demonstrant.
Ja, die demonstrant met dat bordje. Hè, waar is mijn geld? En zo'n iconisch beeld was dat. En hij
Greta Thunberg van La Lettre.
Klopt, ja. Ja. Hij heeft mij in contact gebracht met Kim Nielsen. Kim Nielsen is een Zweedse programmeur die ook in Japan woonde. En Japan was destijds eigenlijk het Bitcoin Mecca eigenlijk. Hè. De Bitcoin Meetup in Tokio was ook legendarisch. Mm-hmm. En daar zaten die twee ook wel eens, geloof ik. En Kim Nielsen, die had al een antwoord op een belangrijke vraag voor mij. Wat is er met die bitcoins gebeurd? Hoe konden die zoek raken en waar zijn ze naartoe gegaan? Die heeft uitgebreid, heeft hij met gelekte databases van Gox. En op de blockchain is hij jarenlang op een zolderkamertje gaan pulken. En gaan zoeken en gaan zoeken en gaan zoeken. En die heeft dat lek boven gekregen.
Ja, en dat verhaal dat is in, ik weet niet of jouw eerste of jouw tweede aflevering is. Een van de twee die ik gehoord heb.
Ja, dat is mijn tweede aflevering.
De tweede. Ja. En dat is een waanzinnig verhaal. Want het blijkt dus dat Mt. Gox eigenlijk al 2 jaar lang werd leeggepompt.
Ja, dat vond ik echt
door iemand die de sleuteltjes had.
Ja. En kun je vertellen hoe dat precies werkte met die wallets? Blijf ik toch wel een interessant verhaal vinden.
Ja, ik zal het even heel kort uitleggen. Mt. Gox was hartstikke lek. Er zijn verschillende hacks geweest. En in de podcast ga ik me vervolgens eigenlijk bezighouden met de laatste grote hack. En dat is een hack die gepleegd is in september 2011. Op dat moment heeft iemand, ik weet nog steeds niet wie, een hacker, is erin geslaagd om het wallet dat bestand van de virtuele kluis van Mt. Gox te kopiëren.
Ja, en dat was vroeger echt zeg maar het bestand wat je nodig had waar al je sleutels in zaten.
Exact.
Dat geld is dat.
Dat is gewoon het geld. In feite heeft die persoon een lijstje met private keys gewoon gekregen.
Precies. Ja.
En daarmee kon hij dus, heeft hij gewoon eigenlijk, ja, ik zou het maar visualiseren als een gat in die kluis. Dan kon hij met zijn hand, kon hij zo iedere keer een portie bitcoin eruit klauwen.
En dat deed hij ook.
Ja.
Wat wel slim is, omdat niet alles in één keer, hè, maar gewoon een klein beetje, valt minder op.
Uiteindelijk zo geraffineerd, want hij heeft dat dus in september gedaan, omdat je dus op de blockchain kunt zien dat er eigenlijk gewoon twee schaduwpaden gevolgd gaan worden. Want hè, de echte valide transacties, die vinden plaats. En dan krijg je eigenlijk weer een nieuw lijstje. En die oude, want die dief was ook aan het roven in de tussentijd. Dus zo konden we eigenlijk reconstrueren ook wanneer dat bestand ook is gekopieerd.
Als je dat met twee dezelfde bestanden doet en op verschillende momenten, dan krijg je een soort van eigenlijk inconsistencies in de blockchain, zeg maar.
Ja, precies. En die zijn er dus ook wel ontstaan. Dus er zijn als gevolg van deze hack dus ook mensen bij Gox geweest die op een gegeven moment eigenlijk om onverklaarbare reden extra bitcoins gestort kregen.
Oh, wow. Ja,
daar ga je natuurlijk niks zeggen.
Nee. Vergissing van de bank een nieuw voordeel.
Ja, vergissing van de bank een nieuw voordeel. Ja. Maar als gevolg van deze hack zijn er meer dan 600.000 bitcoins verdwenen. Dus dat is het leeuwendeel van die 850.000. Ja. En dat is een virtuele bankroof in slow motion geweest. Ja. In september kopieert iemand dat bestand. Pas vanaf oktober, dus een maand later, gaat men over tot de eerste diefstal. En vervolgens, periodiek, worden er kleine sommen bitcoin ontvreemd uit die beurs.
Ja.
Totdat de boel helemaal leeg is.
En tot wanneer is dit gebeurd? Met die wallets .dat bestand?
Medio 2013. Oh. Ja.
En voor zover ik weet, werkt het dan zo. Als je dat wallet.dat bestand hebt, dan zet je dat op je eigen computer, in je eigen wallet. En dan kun je verder dat geld opnemen. Hoef je niet eens meer toegang te hebben tot de computers van Mt. Gox.
Ja, precies. Ja.
Je hebt gewoon die wallet thuis.
Je hebt gewoon die wallet, ja.
Ja,
ja, dus dat is natuurlijk vreselijk. Ja, en waarom heeft dit kunnen gebeuren? En waarom heeft Mark Karpeles dit niet gemerkt?
Waarschijnlijk omdat het, even mijn speculatie, omdat het net zo'n jong en chaotisch en slecht gerund bedrijf was als FTX vorig jaar.
Het was een chaotisch bedrijf natuurlijk. Hij had heel veel naar zichzelf toegetrokken. En hij zat al vanaf het begin af aan, zat hij met een gapend gat in de boekhouding. Want er was al in maart van dat jaar, is er een keer een diefstal geweest. Is er 80.000 bitcoin gejat.
Dan wil ik wel een lans breken voor Mark Karpeles. Ik bedoel, FTX, die wisten dat ze er een tering van maakten. En Karpeles, ja, wist het misschien ook wel, maar dat zat al echt op een ander vlak.
Jawel, want als ik Eline de podcast goed begrijp, dan inderdaad, er was al een hack geweest. En die heeft hij notabene geprobeerd te compenseren met speculaties.
Ja. Precies, ja. Er was al veel eerder een eerdere hack geweest. Dat was ten tijde van de
ook
overdracht.
Verschillende hackers dus, hè?
Ja, door verschillende hackers.
Rovers zijn er, ja.
Ja, dus de rover van september 2011 heeft nooit kunnen weten dat Mark dat scriptje aan het runnen was en dat hij natuurlijk helemaal geen baat had bij het voeren van een deugdelijke administratie. Omdat dan aan het licht zou komen dat hij met een gapend gat in de boeken zat. Dus achteraf is dit een soort toevalstreffer geweest,
ja,
denk ik. En dat vond ik eigenlijk zo, ja, mindblowing bijna. Je denkt, wel, verdomme, dit is net een filmscript. Ik ja, moest denken, ja, en het is een heel
die
stom
komt er misschien ook nog wel.
Ja.
Toevallig zag ik net dat aflevering 3 op internet staat. Dus daar staat, zag ik het woord BTCI. En dan wordt het al nog veel schimmiger. Ja, daar zullen we het straks ook vast nog even over hebben. Maar
ja, nou ja.
Ja. Ja, inderdaad. Want nou, het begint dus bij Mt. Gox. En nou, dat is Kim Nielsen, die vertelt mij dus waar al die bitcoins naartoe gaan. En die zegt uiteindelijk, hij maakt iets meer woorden aan vuil. Maar het gros van die gestolen bitcoins, hè, van de september 2011 hack, komen in de wallets van ene Alexander Vinnick en een beurs BTCI terecht. Nou, en die Alexander Vinnick, die ontvangt niet alleen gestolen coins uit Mt. Gox, maar die ontvangt ook gestolen coins die op alle andere plekken gestolen zijn.
Dit vind ik dus echt sensationeel.
En ja, hij loopt tegen de lamp. Dat is ook wel een mooi verhaal. Heeft helaas de podcast niet gehaald. Maar ga ik nu dus in deze podcast delen.
Ja.
Ah, mooi. Kill Darlings. Kom maar door.
Kill the Darlings. Of ik moet eventjes terugkijken naar mijn script. Of ik dat nou uiteindelijk helemaal uit de doek heb gedaan. Maar hij gaat dus op een ander forum. Gaat hij uitgebreid lopen klagen. Over dat hij in een transactie niet allerlei bitcoins heeft gekregen. En daar gaat hij allemaal documenten over leggen.
Ik ben bestolen.
Ik ben bestolen.
Zo.
Ja. Maar wat bleek. Mark Capellas, die had, dat waren coins. En die kwamen dus ook uiteindelijk weer, wilde die weer storten bij Gox of iets dergelijks. En die waren bij Gox, was er een rood vlaggetje gaan wapperen. Van er is iets met
eindelijk
die coins. Die moeten wij vasthouden. Die Vinnick is niet in de haak. Dat heeft Vinnick toen niet geweten. Maar ja, die zat dus met een transactie die vastliep. En daar is hij over gaan roepen en dergelijke. En toen heeft hij dus in zijn woede, denk ik, gewoon zijn persoonlijke details gedeeld. Want hij verschool zich overal als WME. Dat was zijn online alias handle.
Ja. Maar hij werd gepakt uiteindelijk in Griekenland. Een paar, niet zo heel erg lang geleden, 4 jaar geleden.
In 2017, ja.
Ja. Ja,
maar zo heeft Kim dus uiteindelijk WME en een aantal andere adressen kunnen koppelen aan de natuurlijke persoon Alexander Vinnick. Doordat hij dus gewoon zo boos was geweest.
Die ook echt bestaat. Ik bedoel, dat is geen schuilnaam of zo.
Nee. Vinnick is zijn echte naam. Ja. Ja.
En door wie is hij opgepakt? FBI toch?
Nou, door de Griekse politie op verzoek van de FBI. Ja. Ja. Inderdaad. Want naast Kim Nielsen heeft ook een ander bedrijf voor de Amerikaanse overheid onderzoek gedaan naar deze zaak. En dat was Chainalysis. Die komen eigenlijk tot dezelfde conclusies. Namelijk, de hele boel gaat naar die meneer Vinnick en naar BTCI. En nou, 3 keer raden wie er aan het hoofd staat van BTCI. Dat is die meneer Vinnick weer. Dus dat is alvast de teaser naar volgende week.
Ja, want bij mij borrelen nu de vragen op. Hè. Wie is dat dan? Wat is dat dan voor een meneer? En waarom krijgt hij van allerlei verschillende bankroven krijgt hij de opbrengst?
Wie is die Vinnick dan? Hè?
En dat ga je nu niet vertellen, want blijft een verrassing. Of ga je het wel vertellen?
Nou, ik kan een aantal dingen zal ik alvast verklaren. Meneer Vinnick is vrijwel zeker niet degene die dat wallet, dat bestand heeft gekopieerd. Want ik kom erachter dat meneer Vinnick is een zeer behendig witwasser. Maar het is geen hacker.
Okay,
hij zit een beetje, ik denk dat hij technisch ongeveer even onderlegd is als ik. Hij heeft ooit een websiteje gemaakt, zag er niet uit.
Heeft trouwens even over die hacker. Is die hacker fysiek bij Mt. Gox geweest? Of is het een online hack geweest?
Dat zullen we dus nooit precies weten. En dat vind ik nog wat onbevredigend. Ook omdat de servers van Mt. Gox zijn nooit heel deugdelijk onderzocht. Japanse justitie is in eerste instantie achter Mark Capellas aangegaan. Mark Capellas is
daarvoor
aangehouden. Die zagen hem als dief. Die wilden hem graag veroordelen. Japan heeft een hele hoge conviction rate. Een heel hoog percentage van de zaken die voorkomen leidt uiteindelijk tot een veroordeling. bij Karpeles heeft het geleid tot een vrijspraak. En dat is echt uniek.
Ja.
Was voor Japanse justitie ook gezichtsverlies. En ze hebben het daarna erbij laten zitten. Wat echt wel zonde is. Omdat ik wel denk dat er in die database schuilt een groot gedeelte van het antwoord. Want uiteindelijk heeft zo'n dief laat een vingerafdruk na. Dus ik heb wat contact gehad met Mark. Ook over de omstandigheden waaronder die hek is gezet. Heeft hij misschien een gekke e-mail gehad?
Je hebt contact gehad met Mark Karpeles?
Ja.
Ja.
Ja, Mark Karpeles die zit ook nog wel in groepen met gedupeerden. Ik moet zeggen, daar stelt hij zich best wel constructief op.
Mm-hmm.
Ik heb ook wel wat contact met hem gehad. Hij heeft mij dus
zit hij
wel
in je podcast? Sprekend?
Hij zit niet sprekend in mijn podcast. Nee.
Dat wou hij niet.
Nee,
want dan zul je hem vast gevraagd hebben.
Ja,
waarom wou hij dat niet?
Daar heeft hij steeds ontwijkend op gereageerd. Op een gegeven moment had ik hem ook eigenlijk niet echt meer nodig.
Toch wel als trofee. Ik bedoel, als je hem erin had gehad, had je zeker niet afgeslagen.
Nee, dan had ik het zeker niet afgeslagen. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, hij heeft me dus nog wel iets meer informatie gegeven over die omstandigheden op die gevraagde avond op 11 september 2011. Dat komt in aflevering 7. daar moet je nog even op wachten.
Ja.
En dat geeft ook wel bij iets meer kleur aan de omstandigheden waaronder die hek is gezet.
Ja.
Maar het beantwoordt nog niet de vraag, is dit nou online gebeurd of is iemand gewoon fysiek daar naar die serverruimte gegaan?
Nee. Maar Vinnik was dus een goede witwasser en had allemaal banden met de Russische onderwereld.
Meneer Vinnik was op zijn minst een zeer machtig cybercrimineel. Maar ik heb aanwijzingen dat hij toch echt wel wat meer was.
Ja, en heeft hij in de gaten gekregen dat jij je in hem hebt zitten verdiepen?
Ik denk het wel.
Ja,
ja.
Want uit aflevering 2 herinner ik me ook dat jij op een gegeven moment waarschuwing kreeg. Van pas goed op en dat soort vage, maar toch zeer dreigend klinkende adviezen.
Ja.
Heb je daar nog problemen mee gehad?
Problemen vind ik een groot woord. Er zijn wel wat aparte dingen gebeurd. Ook wel eens dingen van het is een draadje waar ik maar eens even niet aan ga trekken.
Oké.
Maar ik
kun je voorbeelden noemen of doe je dat liever niet? Even.
Nou, mijn telefoon is wat uitgevallen. Bijvoorbeeld, wat computerproblemen gehad. Een keer een gek telefoontje gekregen. Bijzonder veel vriendschapsverzoeken van allerlei types die ik helemaal niet ken. Mijn spam is wat toegenomen. Nou, dat zo allemaal op één hoop.
Ja. Maar goed, dus geen directe rechtstreeks
dreigende
dingen. Nee, oké, goed. Je bent, als ik je goed zo hoor, redelijk bedreven geraakt in blockchain-analyse. Klopt dat?
Ja, dat is wel een hobby geworden.
Je doet het nog elke avond, bij wijze van spreken.
Nou, dat intussen niet meer.
Nee.
Ik denk niet dat mijn echtgenoot dat heel gezellig vindt.
Nee.
Maar het is best wel een verslavend klusje. Moet ik wel zeggen. Om echt avond na avond op Wallet Explorer jezelf te verliezen. En eigenlijk gewoon steeds erop te pluizen.
Follow the money is het, hè? Letterlijk.
Ja, adres A stuurt zoveel naar adres B. En waar gaat het dan verder naartoe? En de grap natuurlijk is met dit soort dingen. Je gaat een enorme Excel-sheet krijgen. In ieder geval, dat was in mijn geval zo. En dan is wel de grap van welke adressen horen bij elkaar en zijn samen een wallet. Dat is eigenlijk hobbeltje nummer 1 die je moet nemen, die gevoelig is. En punt 2, wat ook het goud is in blockchain-analyse, is attributie. Welke natuurlijke persoon hoort er achter welk adres of welke cluster van adressen? Wat ik dan maar even een wallet noem. En dat is natuurlijk heel erg lastig. En daar komt good old OSINT, het gebruiken van openbare bronnen, wel weer om de hoek kijken. Eigenlijk is dat gewoon fora afgaan en scrapen, zoeken.
Waar iemand per ongeluk een bitcoinadres publiceert.
Ja, waar publiceert iemand per ongeluk een bitcoinadres?
Waar die ook zijn eigen identiteit, zijn eigen e-mailadres of wat dan ook.
Precies. Zijn er mensen die openbaar een bepaald adres linken aan een beurs? Dat is dan eigenlijk een heel tijdrovende klus. Maar als het dan lukt, dan is dat natuurlijk wel fantastisch.
Ja.
Geeft een heerlijk gevoel.
En dat gaat in de richting van wat, denk ik, iedereen wel wil weten. Waar zijn nu die 850.000 bitcoins precies gebleven? Of misschien moet ik zeggen 600 zoveel duizend. Hè? Want uiteindelijk is er een 100.000 of 2 is teruggevonden. En dat wordt nu verdeeld tussen de crediteuren. Maar is het spoor van het geld zo te volgen dat je weet wie het nu heeft?
Uiteindelijk wel. Daar is ook materiaal van opgedoken. Dus kunnen we misschien ook wel even laten horen.
Het gaat om miljarden, hè?
Het gaat echt om tientallen miljarden. Ja. En op een gegeven moment in een Telegram-chat kregen we ook in een heel kanaal van Mark Karpeles een filmpje van een verhoor in het Amerikaanse congres. Laten we er even naar gaan luisteren.
I'm particularly struck by the analogies to the internet, but also it seems to me that some of this stuff with blockchain is a little bit like the cell phone. Did criminals gain an advantage when they could communicate by cell phone? Well, of course they did, but so did the rest of the planet. And I think they're going to be just about as hard to contain. So those of you that have mentioned that, I think people are going to be able to do blockchain transactions of all sorts, including in currencies. Mr. Wilson, I was particularly struck by your opening remarks where you talked about how we can detect the activity. And it seems that if we have this ability, which we theoretically should, that we would be able to find the missing Mt. Gox coins. Why can't we?
So we actually did find those.
Okay.
Chainalysis was the official investigators in the Mt. Gox bankruptcy case, and the destination of those coins is definitely known.
Okay. Terrific.
Nou ja, zou ik zeggen, vertel me daar, hè? Vertel maar wie.
Ja, inderdaad. Nou, toen was ik natuurlijk helemaal erg geïnteresseerd in Chainalysis.
Ja.
En wat ook wel heel, heel fijn is, en dat vond ik echt een van de mooie dingen in deze hele reis. Want uiteindelijk neem ik eigenlijk ook mee uit dit hele verhaal. Er zijn heel veel slechteriken.
No shit.
Ja, en eigenlijk kwam niemand er dus goed uit, hè, in dit hele verhaal. Ja. Japan, die...
De ene is dom, de andere is slecht.
Precies, die ging niet echt vervolgen. Vervolgens Amerika, die vervolgen wel. Die zetten wel alles op alles. Maar vervolgens, wat doen die? Ja, die plukken die vind ik kaal. En wat doen ze? Ja, dat gaat gewoon allemaal naar de Amerikaanse overheid toe. Mensen die echt slachtoffer zijn van dit delict, die staan met lege handen en mogen lekker toekijken.
Wel raar, hè?
Toekijken.
Dus zij hebben gewoon die toentertijd 4 miljard aan bitcoins binnengehaald en...
Je moet eens even bekijken wat die Amerikaanse overheid allemaal binnenhaalt aan bitcoin. Die hebben eigenlijk gewoon heel deze crypto space zijn ze aan het annexeren.
Zo.
Juridisch gezien. En dan kunnen wij met onze cyberunit in Nederland prachtig opsporingswerk doen. Maar als vervolgens de Amerikanen zeggen van ja, maar er was één Amerikaan die handelde op die beurs. Dus dit is...
Van ons.
Het is van ons.
En dat kunnen we niet hier in Europa zeggen. Zulkezelfde dingen.
Kunnen we wel, maar we hebben de guts niet.
Precies, ja, we hebben die guts dus niet. Dus dat is dat vind ik lastig.
We zijn er niet slecht genoeg voor. Misschien kun je.
Nee, ja, je kan ook wel er tegenin brengen dat Amerika vervolgt tenminste. Amerika doet in ieder geval nog wel de moeite om erachter te komen wie er achter deze diefstal zit. Dus dat moet ik wel gewoon in het voordeel van de Amerikanen er wel bij zeggen. Maar dat vervolgens alles in beslag genomen wordt wat ze maar kunnen plukken. En dat naar de Amerikaanse overheid geeft. Ja, gaat dat steekt me wel. Dat vind ik gewoon niet leuk.
Dat is natuurlijk deels jouw geld.
Ja.
Ja.
Ja, dan word ik ineens alweer principieel. En een heel gedeelte verdwijnt er naar Rusland. En... dan ga ik misschien wel wat verklappen. Maar helemaal aan het einde moet ik toch wel tot een pijnlijke conclusie komen. En dat vind ik nog steeds een beetje lastig te verteren. Dat de allerlaatste halte is uiteindelijk een beurs die heet WAX.
Mm-hmm.
Want BTCE wordt WAX. En WAX wordt overgenomen door een oligarch. Die oligarch die heet Konstantin Malofeyev. En deze Konstantin Malofeyev is ook de financier geweest van de separatisten in de Donbassregio in 2014.
Uh-huh.
En is een fervent Poetin-aanhanger. Die heeft al sinds 2014 last van allerlei sancties. En uiteindelijk is dat de laatste halte. En overal onderweg blijft natuurlijk geld aan de strijkstok hangen, hè? Laten we wel wezen.
Ja, ja, ja.
Vanuit Gox gaat het naar Vinnik. Vinnik, die koopt er mooie klokjes van, gaat er luxe op vakantie en heeft tal van offshore bedrijven. Dus natuurlijk lekt er daar heel veel weg. Hij heeft ook natuurlijk.
Maar het is ook een onmetelijke hoeveelheid geld.
Ja. Dus het voorbehoud dat ik moet maken is. Vinnik is een menselijke mixer, zou je ook kunnen zeggen. Want er verdwijnt natuurlijk heel veel gestolen waar in zijn zakken. Dus mijn gestolen bitcoin, Krijns gestolen bitcoins, al die gestolen bitcoins, die komen bij hem deels samen, zijn vermengd met andere gestolen bitcoins. En uiteindelijk een gedeelte wordt fiat. En een gedeelte wordt anderszins uitgecashed. En een gedeelte gaat natuurlijk naar BTCe. Laat hè, voor de sake of the argument gewoon zeggen dat onze bitcoins daar al bij zaten en we het spoor gaan volgen. Dan wordt BTCe vervolgens wordt dat WAX. Nou, Vinnik stond daar niet alleen aan het hoofd. Hij had daar nog een compaan, de rode admin. die zat er ook heel warmpjes bij. Dus daar is ook wat aan de strijkstok blijven hangen natuurlijk.
Ja.
Kunnen ook onze bitcoins zijn geweest waar deze rode admin een heerlijk luxe leven van heeft geleid. Dingetjes van heeft gekocht. Mensen mee heeft omgekocht.
Ja.
Natuurlijk ook. Hè.
En is de pot waar het oorspronkelijk in zat of waar het oorspronkelijk in terecht kwam, is die nu ook echt leeg? Of is ergens nog een stuw meer van bitcoin waar nooit iemand aangekomen is?
De pot uit Gox is wel echt leeg. De laatste bitcoins uit Mt. Gox die uiteindelijk naar BTCe zijn gegaan, die dus wel weer losjes te relateren zijn aan Gox, die zijn toevallig afgelopen maart nog verder nog weer in beweging gekomen. Eind november, weet ik niet of je het bericht had gezien, dat 10.000 bitcoins uit BTCe plotseling weer in beweging waren gekomen.
Nee, ik heb het even gemist.
Ja, dat is natuurlijk op allerlei obscure plekken waar ik dan weer kom op het net.
Dat zal het zijn.
Het stond niet groot op de voorpagina.
Nee, maar goed,
nee, dat staat dan niet op een voorpagina ergens. Maar is toch wel weer, was toen dus toen 165 miljoen dollar. Hè, toen was de, tegen de toenmalige koers van de bitcoin. Dat beweegt. En uiteindelijk vrees ik dat dat toch wel weer in die zakken van die oligarch verdwijnt.
Ja.
En dat is niet prettig, want dan zou je uiteindelijk wel weer kunnen concluderen dat het hoogstwaarschijnlijk wordt gebruikt om een oorlog te financieren waar ik in ieder geval niet achter sta.
Dat vind ik
geen fijne conclusie.
Ja, nee. Ja. Wat was nou voor jou in het hele proces van het maken van die podcast de grootste verrassing?
Dat hier zo'n grote geopolitieke component in zat. Dat vond ik echt een verrassing.
Die rol bij de oorlogvoering.
Ja. Dat ik heb me echt af en toe heb ik me afgevraagd. Is dit nou wel echt? Ben ik nou in een of andere fabeltjesfuik gezwommen? Of hoe zit het? Want het is natuurlijk een heel raar verhaal uiteindelijk.
En wordt het wel plausibel trouwens dat de eigenlijke hacker, want die is nog altijd in mysterieuze nevelen gehuld, dat wel iemand uit de Russische hoek moet zijn geweest?
Dat denk ik wel, ja. Daar zijn wel zeker aanwijzingen voor. Ja. Fancy Bear had aantoonbaar een rekening.
Dat is hier bij de hackersgroep, BTCe. De Russische hackersgroep.
Dat is een Russische hackergroep.
Ja.
Die hackergroep heeft ook een rol gespeeld bij het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Bijvoorbeeld, dus daar zie je allerlei connecties, zie je daar. Dus ik denk wel dat we er zeker van kunnen zijn dat de hacker waarschijnlijk van Russische komaf is.
En is jouw mening over crypto hierdoor veranderd? Ik zou me kunnen voorstellen dat je nu denkt, het is allemaal maar verdorvenheid. Nou ja, we hadden het net ook over domheid en slechtheid en zo, hè. Dus ben je nog steeds, heb je nog steeds zoveel vertrouwen in met name bitcoin?
Ja.
Oké.
Okay, dat dan weer wel.
Leg dat dan eens
dat
uit.
Dat dan weer wel. Ik heb daar nog steeds vertrouwen in. Ja. En dat kan ik je ook wel uitleggen.
Ja.
Als we het op het totaal nemen, dan gebeurt er ook heel veel met de witwassen in fiat. Ik vond de fiat component in dit verhaal, heb ik expres links laten liggen, vele malen ingewikkelder dan de bitcoin component.
Zo. Ja.
Dus en ook veel minder transparant. Dus dat is dat vind ik dan dus moeilijker om dat na te gaan. Is ook veel lastiger. Dus dat kijk, dat dit soort verhalen op de blockchain er zijn, dat is natuurlijk ook wel, toont dat aan dat, en dat is wel grappig, dat heel veel mensen die dachten met bitcoin ben ik anoniem, Mm-hmm. Aha, think again. Absoluut niet. Nee, zeer zeker niet.
Integendeel.
Integendeel, dat Bitcoin is bij uitstek een zeer transparant middel in feite. Ja. En blockchain-analyse geeft mensen zoals ons, zoals journalisten, ook de mogelijkheid om daarin te gaan grasduinen en om daar een schat aan verhalen uit
anders
te halen.
Anders dan bij banken, hè? Want daar krijg je geen toegang tot de database.
Precies, ja, daar is het niet openbaar. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En wat uiteindelijk natuurlijk ook wel het mooie van Bitcoin is dat Bitcoin heeft schaarste geïntroduceerd in de online wereld. En ja, daar kun je tig hacks voor zetten. En daar kun je het voor gebruiken om wit te wassen wat je maar wil. Maar dat blijft wel bestaan. Ja, dat double spending probleem is nog steeds opgelost.
Precies.
Precies. Ja,
ik wou net aan jou vragen, Krijn. Hoe is dat bij jou? Want jij bent net zoals Eline ben je een slachtoffer van deze hele affaire. Je weet er nu dankzij haar podcast ook weer meer van.
Ja.
Dus wat zijn jouw conclusies?
Ja, ik heb wat ik al zei, ik ben Bitcoin eigenlijk pas gaan onderzoeken nadat ik dus de fout had gemaakt de boel kwijtraken bij Mt. Gox.
Ja, ja.
En daarvoor had ik al zelf proberen te minen, dat soort dingen, maar zonder een idee te hebben wat ik nou precies deed. En ik hoor wel eens mensen zeggen dat ze vinden dat het al niet snel genoeg gaat. Maar als ik zie hoeveel. Je moet op zo'n andere manier gaan denken. Dat het ook niet zo gek is dat het adoptie hiervan, dat het best een tijd duurt. Al is het alleen maar omdat je alles los moet laten over de manier van denken over online waarde. Dan zeg maar wat je daarvoor deed. Dus ja, en pas eind 2015 begon ik het een beetje te snappen, denk ik. Ja, tenminste dat het een beetje indaalt en hoe het allemaal werkt. En toen had ik ook gemind inmiddels. Met een kleine ASIC nog, die nog in een USB-poort stopte. Nou, dat duurde zo lang dat het had toen nog geen zin meer.
Ja.
Maar ook heel veel andere dingen. Ja, en vooral dat het hele Chainalysis gebeuren, terwijl blockchain-analyse, ja, dat is natuurlijk. Je ziet dat ontzettend veel beginnende bedrijfjes daarmee bezig zijn, maar die vallen nog volledig buiten de scope van de zogenaamde normale mensenwereld. En ik denk dat die. Dat daar een hele kleine groep gaat daar een enorme voorsprong in nemen. En we hebben natuurlijk nu Chainalysis en Whale Alert en nog een paar andere, denk ik.
Ja, in Nederland hebben we Whale Alert. Is ook een wat kleinere onderneming. Doet in die zin ook natuurlijk heel goed werk. Je hebt Elliptic, dat is een Brits bedrijf. En TRM Labs, ook in de VS. Dus een beetje de concurrent van Chainalysis. Maar het zijn er dus niet zo heel erg veel.
Nee.
En dat is ergens ook wel zonde. Omdat je ziet, dit wordt zoveel data. Ik ben dus ook wel eens achter die software van Chainalysis gedoken. Ze hebben zoveel data, zoveel rekenkracht. Dat dat hen natuurlijk een voorsprong geeft op gewone lieden. Zoals Krijn en ik. Als wij blockchain-analyse zouden willen doen. Dan ja, in feite is het natuurlijk wel openbare informatie. Maar je hebt op een gegeven moment zoveel rekenkracht nodig. Ja. Dat het in die zin, je ziet door de bomen het bos niet meer. Alles is verstopt tussen die bomen. En dat maakt het dan juist weer minder transparant. Dus dat maakt de barrier to entry in die zin, in goed Engels, weer wat lastig.
Wat ben jij nou, zeg maar, binnen het journée, ben jij nou een van de weinige mensen op deze wereld die zo ver gekomen is met de Mt. Gox saga en de aanpalende dingen?
Het is een onbescheiden antwoord, maar ik denk het wel. Ja.
Ja, ik ben dus wat dat betreft, wat ik al zei. Ik heb pas 2 afleveringen gehoord en dat is een voor mij bekend deel. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar het gedeelte wat voor mij nieuw is. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen sowieso dat hele Mt. Gox saga was natuurlijk toen groot nieuws. Maar als je het verder niet in interesseerde, heb je dit natuurlijk nooit meegekregen. Maar ik denk wel, ja, ik vind het mega spannend. En dat zit voor mij wel een beetje in de hoek van de spannendere podcasts in mijn ogen.
Ja, dat is het denk ik ook wel. En ik denk dat het juist ook de combinatie is van iets dat begint als een cybercrime in de crypto scene. En dat later zo'n hele politieke component krijgt. En ook heel nadrukkelijk gaat over geheime diensten. En hoe zij zich bedienen van cryptovaluta. En dat gaat dan in dit geval om Russische geheime diensten.
Ja.
Die dat doen. En de relatie die de verschillende Russische geheime diensten hebben met hackergroeperingen. Die vind ik wel heel erg interessant. Er zijn niet zo heel veel mensen die daar heel erg zijn ingedoken. Dus dat is lastig om ook goede bronnen te vinden. Sommige bronnen spraken elkaar tegen. Het heeft veel infiltratie gevraagd, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk vond ik wel dat een aantal mensen zijn heel erg behulpzaam geweest. Dat is natuurlijk heel erg fijn. En dat is ook waarom je dus vrij veel Engels in de podcast hoort. Omdat er gewoon in Nederland geen mensen te vinden waren die, die de kennis gewoon paraat hadden.
Hey, maar als jij zo onbescheiden als je bent zegt, dit, ik kan nu dingen die weinig anderen kunnen. Zit er dan ook brood voor jou in om misschien meer van dit soort podcasts te maken? Of om een heel ander een film? Zie. Of om een heel ander beroep te kiezen, namelijk blockchain analyst. En voor anderen die daar goed voor betalen ongetwijfeld. Het spoor van het geld te volgen.
Ja, nou, het is een tak van sport die ik zeker mensen aanraad. Dus studentenjournalistiek, ga
verdiep je hierin.
Alsjeblieft verdiepen in OSINT en in blockchain-analyse. Ook onderzoeksredacties.
Wat is OSINT? Kun je dat even?
OSINT, dat is open source intelligence. Ik zeg wel eens googelen voor gevorderden, maar het is veel meer dan dat. Het is ook programmaatjes.
Openbare data in het algemeen. Hè?
Openbare data in het algemeen. Telegram groepen scrapen bijvoorbeeld. Dat valt best wel makkelijk te doen. Heel veel IT-vaardigheden. Daar kunnen wij als journalisten ontzettend veel aan hebben. Maar dan nog, hè, ik ben 1,5 jaar bezig geweest met dit onderzoek. Dit heeft me uiteindelijk onderaan de streep. Was dit niet heel erg lucratief, dit onderzoek.
Daar is vaak een discussie over, ook elders in de media op dit moment. Hè, als je documentairemaker bent, wat verdien je dan per uur? Nou, dat is microscopisch weinig.
Ja.
Terwijl je nog je Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten heeft jou nog financieel gesteund, hè, bij dit werk.
Precies, ja. Zonder een bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten had ik dit gewoon niet kunnen doen.
Ja.
Ook ben ik langs gegaan om te kijken of ik misschien een sponsor kon vinden voor het verhaal. Ja, veel partijen zeiden dan, ja, we vinden het een prachtig verhaal, maar we vinden het toch te spannend om onze naam aan te verbinden.
Ja.
En ook met zo'n heel groot onderzoeksproject. Aan het begin kon ik nog niet weten wat ik 3/4 jaar later precies zou uitvinden.
Kun je even vertellen wat voor programma je gaat maken? Nee, dat kan je niet natuurlijk.
Nee.
Aan het begin van 1,5 jaar.
Nee.
Terwijl je nog niet eens weet of het misschien 2,5 jaar gaat worden.
Maar als we dan toch over media hebben, even als zijstapje. Hoe heeft de gespecialiseerde cryptomedia zich met... Hoe zijn die eigenlijk als het gaat om kwaliteit, verslaggeving over dit soort ingewikkelde zaken?
Ik vind dat je er niet zo heel veel over leest. Ook over die... Mount Gox is natuurlijk episch, hè, in heel de crypto scene.
Ja.
Dus je komt wel eens wat tegen over... Ja, er is weer een wallet. Zijn coins bewogen. En dan zie je dus dat er best wel vaak wel fouten in de attributie zijn. En dat maakt het voor journalisten ook belangrijk om goed te checken. Klopt dit wel? Dat was bijvoorbeeld een tijd geleden. Hadden mensen het erover dat er coins van een hack van juni 2011 zouden bewegen uit Mt. Gox. Ja, dat klopte niet. Dat was een foute attributie. Dus vandaar, dat is natuurlijk best wel belangrijk in het doen van die blockchain-analyse. Ja. Dat die attributie klopt. En het is een best wel technisch klusje om dat correct te doen. Dus dat maakt het voor journalisten ook best lastig. Dat snap ik ook wel. En daarom is het ook wel jammer dat software van bijvoorbeeld Chainalysis niet makkelijk toegankelijk is voor het journaaien. Het is hartstikke duur om dat te doen. Dus ja, ga dat als mediabedrijf maar eens even terugverdienen. Met allemaal mensen die gewoon gratis een podcast willen luisteren. Die gratis artikelen willen lezen. Dat is heel moeilijk.
Ja.
Dat vind ik sowieso in bredere zin voor journalisten heel moeilijk.
Dus zouden dat soort bedrijven, want heel veel bedrijven die specifiek onderzoek doen, die hebben vaak richting journalistiek een soort van optie van, een soort van gratis of een soort van toegankelijkheid. Dat je bepaalde dingen wel kunt checken en misschien niet alles te weten komt, maar wel in ieder geval iets kunt fact-checken. Dat zo'n Chainalysis of Whale Alert of wat dan ook, dat die meer dat soort dingen openstellen.
Ja. Ja, dat zou wel mooi zijn als dat wat vaker gebeurt.
Maar die vraagt zich natuurlijk meteen af, what's in it for us?
Ja.
Want het zijn zo niet beursgenoteerde, dan toch wel gewoon commerciële bedrijven.
Ja, precies. Ja, uiteindelijk heb ik ook wel een aantal bevindingen wel kunnen dubbelchecken nog bij Chainalysis.
Dus... Maar dat is een genereuze opstelling van hun kant. Ja. Die ze niet elke keer in acht hoeven nemen.
Nee, precies. En is deze zaak vorm voor een bedrijf als Chainalysis ook wel bijzonder. Omdat het ook ontstaan is als eigenlijk uit de as van ja. die Gox heeft achtergelaten, zou je kunnen zeggen.
Ja. In ieder geval, hoeveel procent krijgen van hun oorspronkelijke goed krijgen?
Heel andere tak van een heel ander verhaal weer.
Ja, we moeten gewoon even met de poten op aarde terugkomen. Hoeveel procent krijgen jullie terug?
Zo'n 20%.
20%. En in welke vorm?
Ik heb voor Bitcoin gekozen.
Dat mocht je kiezen of je Bitcoin wilde of dollar,
dat was
euro's.
Ook een van die dingen. Het was totaal onbegrijpelijk. Van als je voor fiat zou kiezen, dan zou je de koers krijgen van, ik weet niet eens meer wanneer, van 2018 of zo.
Ja.
Echt waar?
Ja, een hele vage koers.
En nou ja,
dan doe je dat natuurlijk niet.
En dan moest je voor yen kiezen, volgens mij. Via weer allerlei aparte banken.
Via remittances en weet ik het
dat
wat allemaal.
Natuurlijk niemand.
En toch heb ik stiekem maar een bank opgegeven in Nederland. Want stond namelijk nog 50 cent in euro's, geloof ik. Ja, ik denk, als ik dat niet opgeef, dan gaat het... Het was een mega gecompliceerd traject.
Het is ook een ingewikkelde verdeelsleutel. Want je moest een gedeelte moest je dan in fiat uitgekeerd krijgen. Want ik was zo eigenwijs. Ik wil eigenlijk gewoon alles alleen maar in bitcoin. Ik hoef helemaal geen fiat. Ik wil bitcoin.
Ja.
Maar dat kon niet. Dus ik krijg ook nog een stukje fiat en dan een stukje bitcoin.
Wat een raar gedoe. Nou goed,
ja.
Dat horen we ongetwijfeld als dat... Ja, oh ja, de discussie die steeds weer opduikt... als dit ter sprake komt, is gaat iedereen die zijn geld terugkrijgt, die 20%, dan het meteen verkopen? En gaat de koers dan instorten? Hoe denk jij erover, Eline?
Ik denk dat wel meevalt, eigenlijk. Ik denk dat dit ook wel rationele mensen zijn die sowieso al heel lang in bitcoin zitten. Daar waarschijnlijk nog steeds
over. En als je je geld acuut nodig had, dan had je ook al lang geleden je claim kunnen verkopen. Hè?
Ja, dat hebben heel veel mensen gedaan.
Ja. Dat hebben de echte grote jongens en meiden hebben dat gedaan. Ja, er zijn dus ook echt ook bedrijven. Dat is wel leuk.
Ja, hoe dat werkte.
Die dit dan dus ook weer opkopen. Hè? Zoals je precies, in de gewone
die dan
10
cents on the dollar of zoiets.
Precies, ja. In de gewone waardepapieren heb je dan vulture-fonds. Aasgierfondsen. Ja. Die heb je ook in cryptoland.
Ja.
Ja, maar nu vaststaat dat je een bepaald bedrag terugkrijgt, werkt die truc natuurlijk niet meer. Ik denk dat die bedrijven nu niet meer zo'n aanbod doen.
Nee, je kan je claim ook niet meer overdragen. Dat kan administratief ook niet meer.
Oké. Goed, dus dat. Ik denk dat we er dan doorheen zijn. Heb ik nog iets niet gevraagd wat je heel graag kwijt zou willen, Eline?
Nee.
Mooi.
Nee, ja, eigenlijk niet. Nee.
Nog een mooi slotwoord?
Ik vroeg me ook af, Krijn, jij zit een beetje in hetzelfde bootje als ik natuurlijk. Ja. Wat is nou eigenlijk de nasmaak die bij jou blijft hangen over wat er met onze coins is gebeurd?
Nou, ik ben dus gewoon heel benieuwd wat jij dan zegt over dat dus de Amerikaanse overheid dus dat allemaal heeft teruggetraced naar die VINIC. Ik ben gewoon wel benieuwd of waar het naartoe gegaan is. En vooral ook, ik wil misschien ook helemaal niet eens weten wat er is blijven hangen bij al die verschillende plekken. En ik wil ook eigenlijk misschien helemaal niet weten of het bij Russische oligarchen is terechtgekomen, waar we zeker van kunnen zijn. Dat is ook een beetje... Ja, ik vind het wel... Ja, in dat BTCI heb ik ook nog ooit bijgezeten. Ja, het is niet... Ik probeer natuurlijk alles uit.
Als klant bedoel je?
Ja.
Ja.
Okay,
klant, kun je zelf klant noemen. Met zo'n...
Ja, BTCI, de ondertitel van de aflevering is... De Bitcoin was de redder van de onderwereld.
Ja.
Nou, dat wist ik toen helaas nog niet. Ja, nou ja, en die shoutbox. Maar goed, dat even geld terzijde. Nou ja, nasmaak. Wat ik vooral ongelooflijk vind... is dat er zoveel geld aan advocaten en andere onzin is besteed... terwijl het zo obvious duidelijk boven water lag wat het probleem was. In de tussentijd zijn er grote fondsen geweest die miljarden hebben geëist bovenop wat er überhaupt nog over was. Ja, je denkt, eigenlijk uiteindelijk is het gewoon raar dat kan. Dat grote bedrijven en grote...
Ja, dat is allemaal ten koste gegaan van jouw percentage.
Ja, denk het wel. Dat vind ik misschien wat het meest frustrerende. Ik vind het wel fijn dat er toch gerechtigheid is, zeg maar. Dat er toch iets terugkomt.
Oké, dat vind ik mooie slotwoorden. Ik dank jullie allebei, Eline Ronner. En veel succes met toekomstige projecten. En veel succes met de beluistering en zo van deze podcastserie. Gaat goed, heb ik gehoord.
Dankjewel,
Krijn Soeteman. Jij was mijn co-host vandaag. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter, met de mention @cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts, dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube, je weet het allemaal wel. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.